Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent Slingeland, het Gouda, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 31 mei hoopt in de morgendienst onze eigen predikant Dominic Tramper voor te gaan. Het is dan tevens de afscheidsdienst van onze predikant. In de avonddienst hoopt dominee G. Javelijn uit Wezep voor te gaan. Morgenochtend tweede Pinksterdag is er ook een eredienst, welke begint om 9:30. Onze eigen predikant hoopt dan voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten behoeve van de GZB Pinkster Zendingscollecte. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers, Psalm 45, vers 1.
Thank you.
wij doen vanavond belijdenis van ons ontwijfelbaar christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons amen op deze belijdenis is Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, vers 5, als amen op onze belijdenis. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, wij naderen voor de troon van uw genade. Als gemeente die naar uw naam is genoemd. De gemeente die u hebt geplant. De gemeente die u onderhoudt en beschermt. De gemeente die samenkomt rondom uw getuigenis, uw woord. Drie enige God, wij prijzen uw grote naam. Wij verheugen ons in uw naam, wanneer wij uw naam aanroepen. God de Vader, die zondaren aanneemt. God de Zoon, die het verlorene zoekt. En God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. U die Heere bent en levend maakt. U die van de Vader en de Zoon uitgaat. U die het woord heeft geïnspireerd. U die het woord laat landen in harten van zondaren. U die werkzaam was en is en blijft tot de jongste dag. Heere, wat is uw trouw groot dat wij voor de tweede maal in uw huis mogen komen. En dat wij zomaar onze plek mochten innemen. Dat u met ons niet doet naar onze zonden en onze overtredingen. En dat er ook vanavond niemand bij de deur is teruggestuurd, afgekeurd en weggezonden. Mijn Heere, dat is al een beeld van uw zondaarsliefde. Dat een ieder die wil mag komen. En dat wij zo ook onze plek weer mochten innemen. Heere, uw trouw is groot. Zo onuitsprekelijk groot. En dan bent u de God die beloften deed. En die beloften gestand doet. En daarbij staan wij opnieuw stil. Op deze eerste Pinksterdag. Dat de belofte die u, Heer Jezus, deed, dat u uw kerk niet als wezen zou achterlaten, gestand hebt gedaan. Dat de trooster die was beloofd gekomen is, rijk is uitgestort in harten van uw volgelingen. En dat die uitstorting van uw geest zoveel vrucht heeft gedragen tot op de dag van vandaag. Ja, Heere, hoe groot is uw trouw. Dat u ons ook niet als wezen achterliet. Dat u de trooster gezonden hebt. De helper. De pleitbezorger. De Heilige Geest. Heere, als wij zo samengekomen zijn en het woord al open ligt op de kansel. En wellicht ook al open voor ons in de bank. Dan bidden wij u eerbiedig. Dat uw woord vanavond werkelijk open mag gaan voor onze harten. En dat onze harten open mogen gaan of zijn voor uw woord. Heere, u kent ons, u doorgrondt ons. En u weet volmaakt wat er speelt in onze gedachten. Wat zich heeft afgespeeld in de achterliggende dagen en misschien ook wel vandaag. Wat ons terneerdrukt, wat ons bezighoudt. Wat maakt dat we misschien maar fluisterend de woorden konden beamen van die belijdenis van het ontwijfelbaar geloof. Dat er zo aan ons wordt geschud, dat we tegen de klippen op geloven, of dat we er ons niet bij durven rekenen. U weet het volmaakt, Heere. U weet wat wij nodig hebben, op en onder de kansel. Hier in uw huis, maar ook thuis, of misschien zelfs in het ziekenhuis of een bejaarde woning of op welke plek dan ook. Schenk het ons, Heere. Wil ons verkwikken. Wil ons onderwijzen. En wil geven dat het woord landt. Dat het weerklank vindt in onze harten. En neem dan maar weg wat ons hinderen kan. In lezen, in luisteren. Geef dat ons verstand wordt verlicht. Dat wij onze gedachten mogen richten op uw woord. Maar geef bovenal en vooral dat wij met ons hart u zullen geloven. Dat het vuur van de geest ons ook vanavond in vuur en vlam zet. Dat wanneer uw woord klinkt, onze harten worden als brandend in ons. Omdat we uw stem erin mogen opmerken. Omdat we door het gewaad van het woord en door de verkondiging ervan op u mogen zien, de gezegende middelaar. Tussen God en mens, onze Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Heere, mag ook dat centraal staan. Juist dat. Zoals uw geest ook de schijnwerper keer op keer weer richt op Christus. Voor arme zondaren. In zijn rijkdom, in zijn genoegzaamheid, in zijn zondaarsliefde en zijn volbrachte werk. En het bloed dat ons reinigt van alle zonden. Wil onze ogen er maar voor openen, Heere. En wil geven dat wij, nu wij uw woord spreken of horen, vurig van geest zullen zijn. En dat wij zo ook mogen getuigen van de hoop die in ons is. Hoop die u schenkt. Hoop die op u is gevestigd. En hoop die niet wordt beschaamd. Ja, Heere, wil dan de woorden op de lippen geven en de zaken in het hart van hem die vanavond het woord mag brengen. En geef ons die eerbiedige ontvankelijkheid, dat wij zullen beseffen dat u aan het woord bent. Ja, Heere, grijp ons maar in het hart en neem ons bij de hand. Neemt u de leiding vanavond. Mag het werkelijk eredienst zijn dat we u ontmoeten in het gewaad van uw woord. Schenk ons, Heer, het licht van uw heilige geest. Onthoud het ons niet. Wil onder ons wonen en werken met woord en geest. En wil zo ook de gemeente bouwen. Diepgang geven. En mag er groei zijn. Vrucht op uw woord. We zien op u, Heer. We verwachten het van u. Van u alleen. En nu wij uw woord zullen openslaan. Doen wij dat met de eerbiedige bede. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen twee gedeelten uit de Bijbel. En onze eerste schriftlezing is in het Oude Testament de profeet Zacharia. En daar lezen wij in hoofdstuk 12. Vanaf vers 9 tot het einde van het hoofdstuk. Zacharia 12. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. Dan is onze tweede schriftlezing in Handelingen 2. Waar ook vanmorgen uitgelezen is. En wij lezen vanaf vers 37 tot het einde van het hoofdstuk, waar wij zien wat de uitwerking is van de eerste preek op die Pinksterdag. De toespraak, de preek van Petrus. Wij lezen Handelingen 2 vanaf vers 37. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelf aan allen nadat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten ze tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Onze kerntekst voor vanavond is vers 10 van Zacharia 12. Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover onze kerntekst. Voorafgaand aan de verkondiging zingen wij uit Psalm 119. En daarvan de versen 9 en 47. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. En wat er volgt in de versen 9 en 47 van Psalm 119. gemeente van Christus. Er is in onze tijd heel veel aandacht voor opwekking, voor vernieuwing in de kerk. En nu gaan verschillende mensen in de breedte van de kerk daar op hun eigen manier mee om, met de beste bedoelingen. Maar dat verlangen kan zo breed leven. En misschien ook wel bij jou en bij u. Dat je eronder lijdt dat het zo lauw kan zijn. In je eigen hart, in je eigen leven, in het gezin en misschien ook wel in de gemeente. Dat je er naar verlangt dat we werkelijk in vuur en vlam worden gezet. Dat het woord kracht doet in ons leven. Dat het ons vernieuwt van binnenuit. Ja, dan kan dat verlangen er zo sterk zijn. En we zeiden al, daar wordt op allerlei manieren mee omgegaan. Maar hoe belangrijk is het om ook in dat verlangen weer terug te gaan naar de schrift. Om te zien wat de Heere ons voorhoudt. Wat de Heere zegt over vernieuwing, over verandering, over opwekking. En daarom hebben wij deze twee schriftgedeelten met elkaar gelezen. De oude woorden van de profeet Zacharia, die een vooruitblik waren naar wat er te gebeuren stond. De uitstorting van de geest, die hier door Zacharia wordt genoemd de geest der genade en der gebeden. En de vervulling daarvan in Jeruzalem op die eerste Pinksterdag, dat ze verslagen werden in het hart. Dat ze gingen vragen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dat wij ons zo laten gezeggen door het woord van de Heere. Als wij verlangen naar opwekking, naar vernieuwing. Want wat gebeurt er als de Heere met zijn geest komt? Als hij zijn geest uitstort? En wat betekent dat voor jou en voor u? Wat betekent dat voor de kerk vandaag? En ook voor de gemeente in Waarder. En zo laten wij ons met elkaar gezeggen door de Heere, de God van de kerk. Omdat de kerk van Hem is. Omdat Hij garant staat voor vernieuwing, voor opwekking. Ja, die woorden van Zacharia krijgen dan betekenis voor ons. Die uitstorting van de Heilige Geest. Het is misschien ook vanmorgen wel genoemd, werd op allerlei manieren door verschillende profeten voorzegd. Jesaja 44. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En dan die prachtige woorden uit Ezechiël 36. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vleesse hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Opnieuw weer zo'n voorzegging wat er te gebeuren staat. Wat het betekent als er een vernieuwing komt. Van binnenuit. Van boven naar beneden. Van de Heere naar jou en naar u. Als de Heere zijn geest uitgiet. En Petrus in zijn Pinksterpreek verwijst naar de bekende woorden van Joël. Dat opnieuw de Heere zegt, bij monden van Joël, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Dat werd daar in Jeruzalem op het tempelplein vervuld met Pinksteren. Maar gemeente, dat wordt nog steeds vervuld. Dat zijn als rimpelingen in het water. Want de geest van Pinksteren werkt nog. Hij is en hij blijft dezelfde. Wat daar gebeurde, bij die mensen die van wie de ogen werden geopend, gebeurt tot op de dag van vandaag. En zo zien wij in de schriftlezing van vanavond wat de Heilige Geest doet in het hart en het leven van een zondaar, zoals jij, u en ik. Want wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, wanneer de Heere met zijn geest komt en werkt, wanneer Hij ingrijpt in ons leven, dan is dat onmiskenbaar, een diepgaande werking. Elke keer wanneer de Heere met zijn geest overkomt, wanneer Hij ons de ogen opent voor de zonde, voor de nood waarin we verkeren. En jongens en meisjes, als ik het nu zou mogen samenvatten voor jullie. Wat doet de Heilige Geest elke keer wanneer Hij wordt uitgestort, wanneer de Heere zich aan je bekend maakt? Dan zou je het kunnen onthouden op deze manier. Is dat de Heere ons leert zien en leert geloven dat wij een zaligmaker nodig hebben. Dat je het niet zelf kan. Dat je schuldig staat tegenover de Heere. Dat je op weg bent naar een eeuwige duisternis. Dat je een ander nodig hebt. Maar de Heilige Geest laat je ook zien dat er een zaligmaker is. En dat zijn naam is Jezus, Christus, de gezalfde, de middelaar tussen God en mens, de man van smarten. De lijdende knecht des Heren, daar krijg je geloofsoog voor. En dan ten derde wat de Heilige Geest je laat zien wanneer Hij in je leven komt, is dat Hij je leert geloven dat Christus jouw zaligmaker is. Dat Hij het je in handen geeft. Dat Hij het je toe-eigent. Dat Hij het je schenkt. Dat Hij je deelachtig maakt aan alle weldaden van Christus. Niet zomaar spaarzamelijk een beetje hier en daar. Maar alle weldaden van de Heer Jezus Christus. En onthoud het dan maar zo. Dat het werk van de Heilige Geest je leert zien dat je zaligmaker nodig hebt. Dat de zaligmaker gekomen is. En dat Christus uw en jouw zaligmaker is. Dat bezittelijk voornaamwoord. Luther kon zo mooi zeggen dat het christelijk geloof daarom centreert. Mijn Heere, mijn God. Hij is ook voor mij gestorven. Ik hoorde er niet bij, maar Hij heeft me gekocht met zijn dierbaar bloed. Dat is vernieuwing, gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest, elke keer opnieuw. Ja, om die vernieuwing is de kerk verlegen. Zeker in 2026. En gemeente, wanneer wij die woorden uit Zacharia 12 vers 10 met elkaar proeven en zo door die woorden gaan, dan komen daar drie aspecten naar voren, drie punten zou je kunnen zeggen. Want het is wel duidelijk dat Zacharia mag profeteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Die wordt al beloofd. En wat we dan zullen zien is dat Zacharia hem een naam geeft. De Geest der genade en der gebeden. En zo zullen we stilstaan bij de naam van die Geest. Maar ook zijn werk. Want Hij zal kennelijk de ogen openen, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En zijn toepassing, dat zeiden we al, dat Hij het ons in handen geeft. Dat Hij het toepast in ons leven. Wanneer we die oude woorden van Zacharia met elkaar lezen en herlezen, is het goed om te bedenken dat dit zo'n 2500 jaar geleden is opgeschreven. Zacharia was een tijdgenoot van Haggai. Het was de tijd van Ezra en Nehemia. Het Babylonische Rijk was ingestort. De macht was overgenomen door Syrië en koning Kores liet de Israëlieten terugkeren naar het beloofde land. Je kunt daarover lezen in Ezra 1 tot en met 3. En zo'n 42.000 Israëlieten keerden ook terug naar het beloofde land. Hoop op herstel, herbouw van Jeruzalem en van de tempel. Opnieuw de dienst van de Heere weer in ere herstellen. Ja, daar was wel vreugde om dat herstel dat een aanvang kreeg, maar ook verdriet, omdat die eerste tempel er niet meer was. Maar er braken voor die 42.000 al snel moeilijke tijden aan. Er was tegenstand, weerstand. Ze werden aan alle kanten tegengewerkt. Er waren ook zelfs valse beschuldigingen en zo stokte de herbouw. Ze lieten zich ontmoedigen en het werk aan de herbouw van de tempel lag al 18 jaar stil. De moed was hen in de schoenen gezonken. En zo gingen de mensen zich maar richten op hun eigen leventje, eigen familie, eigen huis, keerden zich in zichzelf. Een soort vroeg individualisme, zou je kunnen zeggen. En weer anderen vertrokken. Er was een apathie gekomen, een neerslachtigheid, onverschilligheid misschien ook wel. Ja, dat kan ook zomaar in ons leven binnensluipen, nietwaar? Als het anders gaat dan we hadden gehoopt en gedacht. Als we heel lang verstoken zijn van de eredienst, van de samenkomst met de gemeente. Of als wij wel mogen zijn, maar die vernieuwing, dat spreken van de Heere blijft zo op afstand. Of wanneer onze gebeden afketsen tegen de hemel. Of wanneer er in ons leven verachtering is gekomen, wanneer er afstand is gekomen tussen de Heere en ons. Als wij zijn lauw geworden, verflauwd. Of wanneer in uw leven alles bij de handen lijkt af te breken. Alleen maar achteruitgang, alleen maar minder en minder. Dan kun je ook zomaar in die apathie en die neerslachtigheid verzinken. En wat een wonder dat in die omstandigheden de Heere een dienstknecht stuurt. Met de naam Zacharia. Jongens en meisjes, de naam Zacharia betekent de Heere gedenkt. Dat is een prachtige naam. De Heere vergeet niet dat hij eenmaal heeft gezegd, u bent mijn volk en ik ben uw God. Ik heb me aan u verbonden in trouw en in liefde. Ik geef mijn belofte en die doe ik gestand en daar zal ik aan denken. De Heere gedenkt. Ik denk aan u. Juist ook als u bij de pakken neerzit. Als de moed je in de schoenen gezonken is. Als je denkt dat het een aflopende zaak is. Want ja, het werd maar minder en minder. Er zijn op het moment dat Zacharia gezonden wordt nog maar zo'n 22.000 mensen over. De helft is al vertrokken. Misschien wel weer terug naar dat land van ballingschap. Dan komt deze dienstknecht van de Heere. En die komt met een confronterende boodschap. Boete, bekering. Maar hij mag ook de belofte uitspreken. En dan is het vooral in de hoofdstukken 9 tot en met 14 een vooruitblik. Hij mag over de horizon van de tijd uitzien naar de Messiaanse tijd. En hij mag ook spreken over die Messias die komen zal in hoofdstuk 9, vers 9. Verheug u zeer, gedochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. En op een veulen, een jong der ezelinnen. Ja, ook mag hij vooruitzien en voorzeggen dat hij zal worden afgewezen. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Hij zal worden verraden, afgewezen. Maar gelukkig klinken er meer beloften. Uit de mond van Zacharia. Hier in onze tekst. Het antwoord op die slechte ontvangst. Het antwoord op die neerslachtigheid. Het bij de pakken neerzitten. Die lauwheid onder het volk. Spreekt de Heere. Doch over het huis Davids. En over de inwoners van Jeruzalem. Zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ik zal. Ja. Wij begonnen te lezen in vers 9. Te dien dagen. En dat is niet een dag van 24 uur. Dat is wat theologen noemen een eschatologische aanduiding. Een tijdperk van goddelijk ingrijpen. De tijd van de Messias tussen zijn eerste en tweede komst. Dan zal de Heere uitstorten. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Dat huis van David, dat zijn dus de aanzienlijken, de groten, de machtigen, maar ook de inwoners, het gewone volk, de gewone mensen, van groot tot klein, van jong tot oud. En wij mogen nu vanuit het Nieuwe Testament terugzien op die woorden en zien dat die rijkwijde van die belofte niet beperkt is tot het volk Israël. Dat het iedereen omvat die een oprecht geloof in Christus heeft, die in hem is ingelijfd. Uitstorten wordt er genoemd. Dat is dus een overvloed. Dat is niet zomaar hier en daar een druppeltje. Dat is niet springen. Ik weet niet of u ooit wel eens in de tropen bent geweest. Maar daar kan het regenen alsof je onder de douche staat. Je bent in een fractie van een seconde doorweekt. Dat is het beeld dat wordt gebruikt. Rijkelijk uitstorten. Het is alsof de Heere een grote emmer omkiept en je doordringt met zijn geest. Ja, we zeiden al, die naam. Die naam die aan de geest gegeven wordt, de geest der genade en der gebeden. Letterlijk wordt hier een woord gebruikt voor adem. De adem van de Heere. En laten we ook bedenken dat de adem van de Heere ontzagwekkend is. Dan kunnen we denken aan Jesaja 11, waar we lezen, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Alleen al met zijn adem kan hij goddelozen doden. En hier is het de geest van genade. Dat is de geest van ontferming, de geest van liefde, de geest van erbarmen, van ontferming, van vergeving in Jezus Christus. Die het had gezegd dat de trooster komen zou, de helper, de parakleet. Letterlijk betekent dat iemand die met je optrekt, die het voor je opneemt, je pleitbezorger is en je helper. Ja, dat is de geest die de wedergeboorte werkt, die genade toepast. Dat is de geest die ons geloof geeft, die ons heiligt, die ons meer en meer op de zaligmaker laat lijken. Dat is de geest die liefde plant in ons hart. Dat is de geest die ons staande houdt, die ons volharding geeft. Dat alles komt van de geest van genade. Alle zegen die wij mogen ontvangen, alle geestelijke zegen, is verweven met de geest der genade in ons hart. Hij is, zou je kunnen zeggen, de schrijver van elk facet van ons geestelijk leven. Hij is als de elektriciteit die een lamp laat branden. Hij is als de lucht die gaat door de pijpen van een orgel, waardoor er klanken worden voortgebracht. Zonder Christus kunnen wij niets doen, weten wij uit Johannes 15. Maar ook zonder de geest van Christus kunnen wij niets doen. De geest van genade. Dat betekent dat de geest zelf een genadegeschenk is. Dat wordt geschonken. En hij verbindt ons met Christus. In het geheimenis, in de verborgenheid van het hart. Hij leert ons putten uit de bron van Christus. Hij is het die ons harde hart verbreekt. Die ons verstand verlicht. Hij is het die ons amen leert zeggen op wat de Heere zegt. Hij maakt dat wij het eens zijn met de Heere ook als hij de vinger legt bij de zonde in ons leven. Als hij ons leert zien dat we van onszelf verloren zijn en kinderen des torens. De geest der genade. Hij is het die de genade schenkt en toepast. Hij is het die ons de ogen opent. Die ons leert bidden. En dat is waarom hij ook wordt genoemd de geest der gebeden. Letterlijk staat hier in het Hebreeuws smeekbeden. Hij is de geest die ons leert smeken om genade. Hij is dus niet de geest die leert om te tikken op een contract waar je denkt recht te kunnen laten gelden. Smeekbeden. En zo is deze adem van God die het ons tot leven brengt. Door de adem van God komen wij op adem bij Hem. En worden wij bidders, de geest van de gebeden. Ja, we zouden misschien wel denken dat gebed voor genade komt. Maar het wordt hier in één adem genoemd, de geest der genade en der gebeden. Want hij opent ons oog, hij opent ons hart en hij opent ook onze mond. Hij geeft het gebed in het hart en op de lippen. Ja, dan zien we in onze tekst, maar ook wat daar gebeurde op de eerste Pinksterdag. Dat de uitwerking van die uitstorting van de geest niet allereerst huppelen is en blijdschap, maar gebed om genade. Vluchten tot God. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ja, jongens en meisjes, jullie hebben allemaal leren bidden van je vader en moeder, niet waar? En dat is goed, dat is heel waardevol. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar wij moeten ook nog van een ander leren bidden. Werkelijk bidden. Van de geest, van de genade en der gebeden. Die ons werkelijk leert bidden, die ons eerlijk maakt voor de Heere. Die ons leert vluchten tot Christus. Die ons de hemel leert bestormen, pleitend op genade, met smeek. Dat is die geest die in ons werkt en woont. Ja, Paulus zal al zo vaak gebeden hebben, maar wat lezen we wanneer hij door de Heer Jezus Christus tot stilstand is gezet? Daar in Damascus, zie, hij bidt. Dat was een heel ander gebed dan de gebeden die hij daarvoor uitsprak. Hij leert zijn hart uitstorten voor de Heere. En zo is dit de geest der gebeden. Ja, wij hebben een voorspraak bij de Heere. Een voorspraak in de hemel, weten we uit Hebreeën 7. Jezus, hij die niet slaapt en niet sluimert. Hij die dag en nacht bidt voor zijn kerk. Maar er is ook nog een andere voorspraak. Dat is de Heilige Geest die in ons is. Die in ons woont. Die ons beweegt tot gebed. Die woorden geeft om te bidden. En ja, dat woord genade en dat woord gebeden, die twee versterken elkaar. Genade leert ons bidden en op het gebed ontvangen wij genade. Dat is wat je zou kunnen noemen een heilige wisselwerking. Genade en gebed. Want de overtuiging van zonde wekt verlangen naar genade en gebed. En dat gebed is een teken van oprechte bekering. Dat gebed is onmisbaar. Calvijn noemt het gebed de ademtocht van het nieuwe leven. En Matthew Henry schrijft heel treffend dat het even makkelijk is om een levend mens te vinden zonder ademhaling als een kind van God zonder gebed. Met andere woorden, als je geen biddend leven kent, dan moet je jezelf eens onderzoeken. Want wie niet bidt, is niet bekeerd, is geen christen. Als wij niets weten van ons hart uitstorten voor de Heere, dan zijn we ver van onze plaats. En nu kan het zijn dat ons gebedsleven dor en droog geworden is, dat de Heere weer opnieuw met zijn geest komt, dat hij ons daarboven uittilt, dat het als het ware de wind is van de geest die opsteekt op een windstille dag en dat het ons weer wind in de zeilen geeft. Dat wij niet meer zomaar ronddobberen als een zeilboot op een windstille dag. En dat die geest weer gaat werken, ons weer gaat leren bidden. Dat hij met ons bidt. Zoals we lezen in Romeinen 8. Dat we niet weten wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, zijn werk. En zo kunnen we zo bezig zijn met die vraag, wat is nu het werk van de Heilige Geest? En zijn er ook in de kerkgeschiedenis uitwassen geweest, waar werd gesteld dat allerlei uitwassen het werk van de Heilige Geest waren? Maar wat is nu het gewone werk van de Geest? Als hij komt in ons leven, we zien het in onze tekst. Er zijn er ook die veronderstellen dat de Heere alles heeft aangebracht om zaligheid te verwerven. Hij deed wat hij kon en nu is het aan jou. Nu is het aan ons. Hij wacht af. Maar gemeente, als dat het evangelie was, dan was het een heel arm evangelie. Als de Heere zou zeggen, nu heb ik alles in gereedheid gebracht en nu hangt het van jou af en van u. Als dat zo was, waren wij allemaal verloren. Wij hebben de geest der genade en der gebeden nodig, die het ons toe-eigent, die ons deelachtig maakt. Hij die ons inlijft in Christus door het geloof. Het komt van zijn kant. Het viel ons wellicht op toen we de tekst lazen, dat het bestaat uit 4 zinnen en dat de eerste is, ik zal. Daar begint het mee. En dat er dan vervolgens 3 keer staat en zij zullen. Tekenend. Eerst God en dan de mens. En niet andersom. Zondaren doen iets omdat God eerst iets doet. Omdat hij begint. Omdat hij de oorzaak, de bron is van vernieuwing. Hij stort zijn geest uit. Hij geeft die ware geestelijke opwekking, die vernieuwing. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Ik hoorde eens een verhaal over een jongetje dat met zijn vader ging varen op een groot meer. En per ongeluk viel hij overboord, hij kon niet zwemmen en hij zonk naar de diepte. En die vader aarzelde geen moment en sprong zijn kind achterna en haalde hem weer op uit de diepte en bracht hem aan de oppervlakte. Wat zou het slecht zijn gesteld met dat jongetje, als die vader een reddingsboei overboord had gegooid en had gezegd, grijp jij maar die reddingsboei. Zo is het ook met de Heilige Geest, die de diepte ingaat om ons weer boven water te halen, zo gezegd. Opdat we zouden ademen, opdat we zouden leven. Wat zegt de tekst? Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Aanschouwen. Zien op Jezus. Aanschouwen. Dat betekent dus niet zomaar vluchtig even kijken of zo onverschillig zoals je in de trein naar buiten staart. Of wanneer je vluchtig even naar de klok kijkt. Aanschouwen. Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt. Dat wordt gebruikt als de mensen worden opgeroepen. Die zijn gebeten door de slangen om naar die koperen slang te kijken. Kijken of sterven. Kijken omdat je leven ervan afhangt. Dat is het werkwoord dat hier wordt gebruikt. Aanschouwen, aandachtig. Je leven hangt ervan af. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat is een blik vol aandacht. Dat is een blik vol hoop, vol vertrouwen. Dat is het gelovig zien op Jezus. Dat is omdat de Geest onze blinde ogen opent. Omdat hij geeft dat die blinde vlek in ons leven verdwijnt en dat alles in het volle licht komt te staan. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat de Heilige Geest ons de Heer Jezus Christus laat zien zoals hij is. Dan wordt zien ook inzien. Gemeente, zijn wij klaar voor dit werk van de Heilige Geest? Voor dit in ons leven? Voor deze opwekking, deze vernieuwing? Dat we gaan zien, gaan aanschouwen die wij doorstoken hebben? In Johannes 19 lezen we. Ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. Meervoud. Het gaat niet alleen om die ene soldaat die de Heer Jezus doorstak daar toen hij aan het kruis hing. Dit gaat veel breder. Dit gaat om alle zondaren. Wiens zonden ervoor hebben gezorgd dat de Zoon van God moest lijden en sterven. Ze zullen mij aanschouwen. Dat is wat er gebeurt op de Pinksterdag. Dat is waar Petrus in zijn preek tot 2 keer toe op wijst. Jullie hebben hem overgegeven. Jullie hebben ervoor gezorgd dat hij werd veroordeeld en gedood. En hij eindigt zijn preek met die woorden in vers 36. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. U. Dat dringt tot hen door. Zij hebben hem doorstoken. Daarvoor gaan opeens hun ogen open. Voor Christus, de doorstokene, de gekruisigde. Dat komt opeens binnen in het hart als de geest werkt in ons leven. Het is zo mooi dat Rembrandt in dat beroemde drieluik over de oprichting van het kruis zichzelf opneemt. Tussen die mensen die het kruis oprichten waar Christus aan hangt. En daarmee een stil getuigenis geeft. Het zijn mijn zonden. Het is door mij waarom hij aan het kruis moest. Waarom hij werd doorstoken. Waarom hij moest lijden en sterven. Dat zijn mijn zonden. Dat is mijn schuld. Daarvoor opent de Geest onze ogen. Wiens bloed wij voorheen onrein achten, maar wij gaan met andere ogen zien. En ja, gemeente, dat aanschouwen. Als dat voor het eerst gebeurt, dan komt er die rouwklagen. Maar we mogen ook dan met andere ogen naar hem zien. In het vertrouwen en in de wetenschap dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Dan kun je je ogen niet meer van hem afhouden. Toch? Als je oog hebt gekregen voor Christus en voor zijn volmaakte middelaarschap en voor het bloed dat hij stortte, het leven dat hij gaf om u vrij te kopen, om de losprijs te betalen, dan kun je toch niet meer zonder hem. Dan kun je je geloofsoog toch niet meer van hem afhouden. Dan krijg je toch nooit genoeg van hem, de gezalfde, de beloofde, de zaligmaker. Als je zo in het hart wordt geraakt. Ja, wat hier gebeurt op deze Pinksterdag, we lazen het al. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart, staat in Handelingen 2 vers 37. En het Griekse woord dat daar wordt gebruikt, betekent doorstoken. Zij die hem met hun zonde doorstoken hadden, worden nu zelf doorstoken in het hart. De eerlijke verkondiging bij monden van Petrus raakt hen diep. En ze gaan zien wie ze doorstoken hebben. En ze gaan rouw bedrijven. En we zien in onze tekst ook de drie-eenheid van de verkiezende Vader, de bloedstortende Zoon en de Geest van de genade en de gebeden. Waar het de Vader is die in onze tekst zegt, ik zal uitstorten. En waar de Zoon zegt, mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Wordt ook de Geest van de genade en de gebeden beloofd. Dat is het werk van de Heilige Geest. En wat is het prachtig hoe onze catechismus dat samenvat. Wat wij geloven van de Heilige Geest. Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwig blijft. Maar we lezen in onze tekst over rouwbedrijven. Diepe droefheid. Een rouwklagen. Die in blijdschap zal eindigen, zegt Matthew Henry. Die een zegen in zich draagt. Die rouwklagen, die leidt tot een zegen. Ja, dat is wat Paulus bedoelde. Toen hij schreef, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En wat wij zien is in onze tekst, is dat rouwbedrijven, dat berouw volgt op het aanschouwen. Het zien op Jezus geeft berouw. De Heere zegt niet, toon eerst maar een poosje berouw. En dan mag je op mijn Zoon zien. Maar op hem zien en dan berouw hebben. En wat een belofte die de Heere spreekt bij monden van Zacharia. Ik zal. Niet toon eerst maar berouw. En eerst moet u maar aanschouwen en dan zal ik mijn geest uitstorten. Het is precies andersom. Het is niet, u moet eerst geloven, eerst vertrouwen, eerst je leven beteren en wat oppoetsen. En dan zal ik mijn geest uitstorten. Het is precies andersom. Het kwam en het komt van de kant van de Heere. Het komt van zijn kant. En hij vindt in ons geen enkele reden om die geest uit te storten. Maar hij nam en hij neemt redenen uit zichzelf, omdat zijn vaderhart klopt van liefde voor zondaren, die het hebben verknoeid, die aan de grond zitten, die in het duister lopen, die op weg zijn naar een eeuwige rampzaligheid. Zijn hart klopt van liefde, zodat je ogen zullen opengaan, zodat je gaat zien wie je doorstoken hebt, maar ook oog krijgt, een liefdevol oog voor de zaligmaker, Jezus Christus. En dat je in berouw tot hem de toevlucht neemt. Ja, want dat is waar Zacharia over spreekt. Bitter kermen, bitter klagen. En dat wordt in dit vers ook nog op twee manieren versterkt. Een rouwklagen over een enige zoon, een enig kind dat je kwijtraakt. Er is misschien wel iemand in de gemeente die dat heeft ondervonden. Wat een verdriet. Wat een smart, wat een rouw. En dan wordt het ook nog omschreven met die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. Dat was de plek waar die godvrezende, die geliefde koning Josia omkwam in de strijd met Farao. Dat bracht een rouwklagen in het hele land teweeg. Zo diep gaat het dus, als wij aanschouwen wie we doorstoken hebben. En dat betekent, gemeente, dat berouw hebben iets heel anders is dan spijt hebben. Dat het veel dieper gaat dan sorry zeggen. Want ja, als wij spijt hebben van iets, misschien is er wel iemand die spijt heeft dat hij niet op tijd is gaan leren voor de examens en nu in spanning zit. Dan heb je spijt, was ik maar eerder begonnen, had ik maar wat meer moeite gedaan. Maar berouw gaat veel dieper. Berouw heeft betrekking op de Heere tegen wie je gezondigd hebt. In berouw zit liefde. Je hebt de Heere op het hart getrapt. Dat raakt je zo diep. Er zit liefde in. Dan denk ik aan Petrus die zijn meester verloochende en bitter weend. Rouw bedrijft. Berouw toonde. En het is dezezelfde Petrus die hier op de Pinksterdag mag preken. En die een eerlijke boodschap brengt. En die zegt, door de handen van de onrechtvaardige heeft u hem aan het kruis gehecht en gedood. En wat we al lazen in vers 36, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dat raakt, dat woord treft doel. En er worden er omtrent 3000 toegedaan. Tot de gemeente die zalig werden. Dat zijn de eerstelingen. Op het feest van de eerstelingen. Op het wekenfeest. Ja, gemeente, dat gebeurde toen. En we zeiden al. Zo werkt de Heere nog. Herken je dat in je leven? Dat die geest van de genade en de gebeden ook in uw leven en in dat van jou is uitgestort. Dat je ook bent gaan zien wie je doorstoken hebt. Dat je ook iets kent van dat berouw in je leven. Ik heb de Heere op het hart getrapt. Ik heb mijn rug naar hem toegekeerd. Ik heb de duisternis liever gehad dan het licht. Herkennen we dat? Dat de Heere in zijn goedheid en in zijn zondaarsliefde zijn geest uitstort. En je ogen opent. Dat hij plaats maakt in uw hart en in uw leven voor de zaligmaker. Dat hij in ons leven die heerlijke schijnwerper van het evangelie voluit op de Zoon des Mensen, op Jezus Christus zet. En dat je mag zien in geloof en dat je je ogen niet meer van hem af kunt houden. Dat je niet meer zonder hem kunt leven en niet meer zonder hem kunt sterven. Dat hij alles voor je geworden is. Dat je hem zo hartelijk gaat lief krijgen, omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Herkennen we dat? Of is er vanavond iemand die nog in het donker loopt, die het nooit heeft gezien, die voortgaat op de weg naar de eeuwige rampzaligheid, die denkt wel zelf op eigen benen te kunnen staan, die denkt wel te kunnen leven op weg naar de ontmoeting met hem, zonder Christus, zonder genade, zonder de geest van de genade en de gebeden. Houd ermee op vanavond, opdat je ogen open gaan, opdat je gaat zien op hem in geloof. En vertrouw dat je je overgeeft aan hem, dat je voor hem door de knieën gaat, vanavond. Dat is het wonder, gemeente, van Pinksteren. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij blijft voortzetten tot op de jongste dag. Opdat het huis van de vaderen vol worden. Opdat jij zalig zult worden en u. Er is plaats bij de Heere. Pleit maar op deze belofte. Wees maar werkzaam met het woord van de Heere voor de troon van de genade. Ja, gemeente, wij hebben vandaag Pinksteren. En dan is het goed om te bedenken dat het geen Pinksteren kon worden zonder dat het ooit Pasen is geweest. En dat het geen Pasen kon worden zonder dat het eerst Goede Vrijdag was. En we zien dat in die preek van Petrus, waar hij ook teruggaat in de tijd. Waar hij wijst op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Waar hij wijst op hem die de levende is, die de dood heeft overwonnen en het graf. Die de losprijs heeft betaald, die eenmaal uitriep, het is volbracht. Dat alles komt terug in die preek op die eerste Pinksterdag. Herkennen wij dat? Is dat voor ons ook dierbaar geworden, dat de Heer in ons leven zo door het woord heen en door de verkondiging, de bediening der verzoening, ons ook terugleidt naar Pasen, naar de opstanding van onze geliefde zalig maken. Dat hij ons terugbrengt naar Goede Vrijdag en dat we gaan zien dat dat lijden en sterven vanwege mijn zonde is. Dat dat niet die soldaten waren die dat deden, maar dat ik dat ben, dat het mijn zonden zijn. Gemeente, ik ben niet zo van de gedichten vanaf de kansel. Maar ik maak vanavond een uitzondering. Met die diepe woorden van Jacobus Revius. Het zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stieten u vol builen. Het zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok saam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit heb gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied helaas om mijn zonden. Ja, dat is wat de Geest ons leert. Dan kijk ik niet meer naar de zonde van een ander, maar naar de zonde van mezelf en naar mijn eigen bedorven bestaan. Geloven wij dat? Ik moet denken aan een uitspraak van Jonathan Edwards. Die zegt, de duivel gelooft en beeft. Hij beeft voor de heilige God. Mensen, ook kerkmensen, hebben soms minder geloof dan de duivel. Omdat ze niet geloven en niet beven. Kennen wij iets van het beven voor de rechtvaardige God? En kennen wij ook iets wat die 3000 hebben geleerd daar op het tempelplein op die eerste Pinksterdag? Die gij gekruisigd hebt, dat die vinger opeens op jou en op u en op mij wijst. Dat wij ook doorstoken worden in het hart. Dat het mijn schuld is en mijn zonde dat ik zo geraakt word. Maar herkennen wij er ook iets van dat de wonden, de littekens van Christus, ons zo dierbaar geworden zijn. Dat we zoveel troost vinden in de doorboorde handen van de zaligmaker. Als een eeuwige herinnering aan de prijs die hij wilde betalen. Het bloed dat hij wilde storten. Zijn leven dat hij wilde geven. Uit liefde voor zijn kerk. Gemeente, de woorden uit onze tekst worden ook geciteerd in Openbaring 1. Ieder zal hem zien, ook die hem doorstoken hebben. En gemeente, ik moet met twee woorden spreken. Daarin ligt een ernstige waarschuwing. Want als je wacht, als je je ogen als het ware gesloten houdt, als je weigert, als je de geest uitblust, als je voor eigen rekening blijft leven, dan zul je hem op die dag zien. Maar dan is het te laat. dan zul je eeuwig rouw moeten bedrijven. Dan zul je een eeuwigheid moeten doorbrengen zonder God, zonder Christus, in het duister. En dan is er het refrein, had ik maar, had ik maar. Maar het is vandaag de dag van de genade. Vandaag worden we genodigd, niemand uitgezonderd. Hoe lang je de Heer ook in het gezicht hebt geslagen, hoezeer je hem ook op het hart hebt getrapt. Hoe lang je al denkt voor eigen rekening te leven, hoe smerig je ook bent van binnen en van buiten. Deze Jezus op wie de geest van Pinksteren de schijnwerpers zet, deze Jezus breidt vanavond zijn doorstoken handen uit. En hij neemt zondaren aan die hem doorstoken hebben, die hem het leven hebben gekost en zijn bloed, hij neemt hen aan, hij verwelkomt hen. Zou je dan niet tot hem vluchten? Zou je dan niet tot hem komen in geloof? Zacharia mocht al meer zien. Hij mocht ook zien in hoofdstuk 13 dat er te dien dagen een fontein geopend zal worden. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. De totale verdorvenheid kan worden weggewassen, schoongewassen in die fontein. Van het bloed van Jezus Christus, de zaligmaker. En die fontein, die borrelt maar voort. Die droogt nooit op. Uit die fontein wordt vanaf deze kansel keer op keer het evangelie, dat heerlijke verfrissende water van het evangelie, aan u geschonken en aangereikt. Ik moet denken aan wat veehouders nog wel eens doen. Er zijn misschien wel veehouders in de gemeente. Wij zetten een hek om de dieren, niet waar, om te voorkomen dat ze de verkeerde kant op gaan, om ze bij ons te houden. Maar ik las een keer dat in Australië, dat grote uitgebreide land, het geen doen is om een hek te zetten. Maar daar doen de boeren iets anders. Ze slaan een put. Er is een bron. En die dieren blijven bij de bron. Want zonder dat water kom je om. Die lijn zou ik willen doortrekken naar de gemeente. Natuurlijk is het goed dat er een hek is als het ware, dat er beschutting is voor de gemeente. En dat ook de broeders van de kerkenraad daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar er is hier in Waarder al eeuwenlang geleden een put geslagen van het evangelie. En dat water van het leven mag rijkelijk vloeien. Die fontein tegen de zonden, tegen de onreinen, die is toegankelijk voor iedereen. Voor jou en voor u. En voor mij, kom dan maar tot die fontein van het bloed van Jezus Christus, dat jou en dat u en dat mij reinigt van alle zonden. Mogen de geest van de genade en van de gebeden ons dat leren zien. Dan is het vandaag werkelijk Pinksterfeest. Amen. Laten wij gaan zingen. Uit Psalm 87, de versen 3, 4 en 5. Psalm 87, vers 3, 4 en 5. Laten wij danken en bidden. Heere, we zeggen uw grote naam dank voor de uitstorting van uw Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden. We zeggen uw naam dank voor die hartvernieuwende genade die komt van uw kant, die u schenkt tot op de dag van vandaag. Heere, we danken u dat u door uw Geest ons de ogen opent voor het feit dat we een zaligmaker nodig hebben. En voor het feit dat een zaligmaker gekomen is. En dat zijn naam is Jezus Christus. En dat u ons al zijn weldaden deelachtig maakt. En ons daarmee leert. En leert vertrouwen en geloven. Dat hij onze zaligmaker is. We bidden u, Heere, dat u daarmee doorgaat. Dat u het ons telkens opnieuw leert. En dat u die kennis verdiept. Dat u ons meer en meer aan u verbindt. Ja, Heere, druk ons maar aan uw hart. Leer ons dicht bij u en uw woord te leven. Schenk die vernieuwing. Schenk ons die opwekking. Niet om onsens wil. Maar doe het, Heere, om uw eigen naam. Om uw eigen eer. En om uw koninkrijk. We bidden u dat u dat nieuwe hart, dat nieuwe leven en die nieuwe gehoorzaamheid voortdurend wil schenken en wil verdiepen. Wil zo onze dank aanvaarden voor deze Pinksterdag, voor deze dienst ook. En wil het achtervolgen met uw zegen. Heere, wij bidden u, als het afscheid van onze herder en leraar aanstaande is, dat u ons zegent. Zowel dominee Tramper, die zijn ambtsbediening mag vervolgen in een andere plaats. Maar ook ons als achterblijvende gemeente. En als er een vakante periode begint. Wil geven dat er verkondigers van de zeer blijde boodschap blijven komen. En dat de bediening van de verzoening mag doorgaan. En dat er ook de sacramenten mogen worden bediend. En wil ook ons naar ons omzien, Heer, als gemeente, als we een vakante periode ingaan. Wil uw kerk bouwen, juist ook in ons midden. Wij bidden u om een zegen voor de week die begonnen is. Breng ons ook opnieuw in uw huis morgenochtend. Een zegen dan uw dienaar die het woord mag brengen. De rijkdom van Pinksteren opnieuw aan ons hart mag leggen. Maak het hem maar makkelijk. Schenk hem het licht van uw Geest. Ja, ook ons, ons allemaal. Wil zo onze dank aanvaarden en ons gebed horen. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 118, de versen 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.